Wat zet je centraal, heb ik erboven gezet. En ik denk dat het een week of vier geleden is dat we druk waren met huiswerk oefenen. VWO 2, aardrijkskundeboek. En dat we het zagen over de vulkanische stromen, hoe de bergen ontstonden, hoe aardbevingen ontstonden, de magma stromen eronder. En de miljoenen jaren vlogen je om de oren als het ware. En een van de dingen die voorbij kwam was het supercontinent Pangea. En hoe de continenten allemaal in elkaar gepuzzeld werden en tot één groot supercontinent kwamen. En waardoor allemaal verklaringen kwamen van, hey, hoe kan het dat bepaalde dieren in continent A leven en ook in continent B. En zonder dat ze ooit hebben kunnen zwemmen. Het was er. En wat ik zei, de miljoenen jaren die vlogen je om de oren. En toen ik hier wat verder in het duiken was, ontdekte ik zelf wat ik helemaal niet wist. Dat er volgens allerlei wetenschappen hier voor dit Pangea nog 2 of 3 andere supercontinenten zijn geweest. Tot zelfs wel 1 miljard jaar geleden.
Wow.
Nou.
Maar groot onze God,
ja. En daarbinnen dacht ik wel van, joh, waar is nou onze God in het alles? Het wordt allemaal verklaard, het wordt allemaal gepuzzeld en het heeft allemaal aardstromen te maken. Waar is de hand van God? Waar is zijn almacht? Waar is zijn stem die hij spreekt? En dat het allemaal tot, zoals het dan met wat oudere taal wordt, tot aanzien kwam, dat het er in één keer is. Want lezen we gewoon in Genesis 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, daar kun je allerlei visies en lijnen over leggen. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja, dat is het begin van de schepping. En dat zegt nog niks van wat er voor die tijd allemaal was. Dit is gewoon, in het begin schiep God de hemel en de aarde. In het begin van de schepping. En toen begon het allemaal te lopen. Dus dat heeft niks met die miljoenen of zelfs miljard jaren ervoor te maken. Dit is het begin. Of zelfs, daar zijn we meer mystieke stromingen, de Kabbala die zegt dat. Die zegt, ja, in het begin schiep God. Dus vanuit het begin is in één keer het idee van hoe wij God zien, kunnen wij uit de schepping halen. En dat is uit het begin, dat is een beetje een mystieke stroming. Dus door het begin is God in ons denken ontstaan. Nou, dat is een hele mystieke stroming. Maar, en daar geloof ik zelf meer in, de derde stroming, als er staat in het begin schiep God, dan heeft het met het begin te maken. Dan heeft het met het begin van onze wereld te maken. Hoe dat allemaal vorm gekregen heeft. En dat het begin start is van hoe het was. Want al die verschuivende panelen, volgens mij staat er gewoon in het woord, dat God de wateren en het land scheidde. En dat het niets te maken heeft met al die dingen die daar allemaal ervoor zouden zijn gebeurd. Is er iemand die weet van hoe lang geleden die leerde het idee van het hele Pangea, wanneer dat is ontstaan? En misschien weet je wel zelfs door wie.
Naar aanleiding van Darwin en zijn verhaal?
Nee, het is later ontstaan. Het is later... Ja, heel goed. Meneer Wegener, heel goed. Alfred Wegener in 1915 kwam hiermee. En het eerste wat hij eigenlijk had gedaan is puur het puzzelen van de werelddelen tegen elkaar. En hij zei, hey, dit is één plaatje. En pas veel later zijn de wetenschappers geweest die hebben ontdekt van de magmastromen onder de aardlagen. En die ontdekten dat er allemaal aardkorsten waren. En die zeiden, oh, Wegener die had gelijk. Dit is hoe het is. En zo langzaamaan is het allemaal ontstaan in al onze aardrijkskundeboeken en alle leer. Het Pangea, dat moet het zijn geweest. Miljoenen jaren geleden. Ergens begin vorige eeuw was er ook een Frans geestelijke. Een Franse man. Fernand Combet heette die beste man. En hij was op een dag, werd hij gevraagd door zijn dochter, die een soort van kunstgeschiedenisschool van de kunsten studeerde. En die moest een bijbelschilderij moest zij verklaren, uitleggen. En hij dacht van, joh, ik ga mijn dochter helpen met haar huiswerk. Hij sloeg zijn Bijbel open en hij opende dat bij de volgende tekst. Psalm 74, vers 12. En daar staat dit: toch is God mijn koning van oudsher, die heil brengt in het midden van de aarde. Zomaar een willekeurige tekst. Psalmen waar we zomaar doorheen kunnen lezen, overheen kunnen lezen, wat miljoenen christen door de eeuwen misschien hebben gedaan. Maar hij bleef hier haken. En vooral bij het tweede deel. Die heil brengt in het midden van de aarde. Hij zegt, als dit waar is, als dit woord waar is, dan moet Jeruzalem het centrum, het midden van deze wereld zijn. En hij maakte de stap om tientallen jaren talloze bibliotheken te bezoeken. Allerlei kaarten bij elkaar te zoeken. Maar hij zegt, als dit waarheid is, als het woord waarheid is, moet Jeruzalem in het midden liggen. En hij ontdekte iets. Hij ontdekte dat er dat alle continenten, als het ware, en dat noem je de continentale helling, dat ze in het begin snel, hè, als je op het strand staat, gewoon het water in kunt lopen en dat het snel dieper wordt. En dat dat ongeveer tot 2000 meter diepte de rand doorliep en dan pas echt de diepe zee in kwam. En hij gebruikte daarbij een visie van een bepaalde wetenschapper die helemaal geen christen was, Immanuel Kant, die al veel eerder had gezegd van ooit was er rondom de aarde een waterkring. De wateren boven de aarde. En er is een moment geweest dat die wateren naar beneden zijn gekomen en die rand als het ware hebben opgevuld. Wat dus betekent als je die 2000 meter eraf haalt, dat elk continent dus, en je ziet hem hier op het plaatje dus, dat het verschil dat elk continent net wat breder is geweest, met een rand langs al die continenten. Dit is wat allemaal Krombet allemaal ontdekte. En hij is gaan puzzelen. Hij is de werelddelen in elkaar gaan schuiven. En wat ik al zei, is rekening gaan houden met alle. Met al die randen. En toen kwam hij, als hij het water, die 2000 meter water wegdacht, kwam hij tot een onzagwekkende ontdekking. Hij plaatste alle eilanden ook bij elkaar. Want, zegt het woord, God scheidde het water en het land. En hij ging uit van één continent. En er ontstond, als je het bij elkaar paste, een kroon van met 8 bollingen, alles bij elkaar. En het fascinerende was dat exact in het geografische midden, daar ligt Jeruzalem. Jeruzalem als centrum van de wereld, als centrum van dat continent. En dit is wat hij ontdekte. Jeruzalem, exact centraal, precies in het geografische midden van de wereld. Maar ja, Fernand Combet was een geestelijke, geen wetenschapper. Meneer Wegener, die was net tientallen jaren daarvoor, was hij al zijn ontdekkingen had hij allemaal opgeschreven. En dus de hele zoektocht van deze Krombet, hij was ongeveer 1933 begonnen tot doorgestudeerd tot ongeveer 1945 dat hij alles publiceerde. Maar ja, hij was een geestelijke. En niemand was het die hem geloofde, zou je kunnen zeggen. En ja?
Antarctica?
Ja, dat is de Zuidpool, zeg maar. Antarctica.
En die Noordpool, die zit dan bij Azië?
Noordpool is alleen maar ijs, nu ook, dus daar zit geen land onder.
Oh, en Antarctica wel?
Antarctica is land, ja.
Oh, vandaar.
Ja, okay. Dat is het verschil tussen Noord- en Zuidpool. Ja. Ja. Nou, in 2005 is deze hele visie is nog verder onderzocht. En er is een Frans instituut die op dit moment gewoon bezig is dit verder uit te werken. En ik heb doorsneden van continenten, ik zat er een beetje door te zoeken, gezien dat inderdaad die lagen, die randen langs de continenten allemaal bevestigen. Jeruzalem centraal in ons, ja, in onze hele wereld. Maar ik wil nog een stapje verder gaan. Een stapje verder is Genesis 2 vers 10. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. Welke vier zijn het? Wie weet ze?
Pison, de
Tigris, ja. Eufraat en Tigris zijn vaak de wat bekendere. En inderdaad de Pison en de Gihon. Vier stromen die uitkwamen uit hof. En eigenlijk, als je hier naar gaat kijken, en dat vergelijkt met wat we nu leren bij alle aardrijkskunde, is dit heel tegennatuurlijk. Want wat leren we en wat zien we vaak bij rivieren? Die ontstaan ergens hoog in de bergen, in de sneeuw, in de ijskappen. Die stromen naar beneden en komen soms bij elkaar om uiteindelijk uit te monden in een zee. Dus ze beginnen gesplitst en eindigen bij elkaar. En hier zien we precies andersom. Ze beginnen samen en dan splitsen zich op naar vier stromen. En gaan van daaruit verder om de wereld te bevochten, zoals het woord zegt. Dus als wij gaan zoeken van waar lag Eden, dan is dat niet in Irak. Want daar is de monding van de Eufraat en de Tigris waar heel veel mensen lopen te zoeken. Ja, dat klopt gewoon niet met het woord wat hier staat. Nou, de Eufraat en de Tigris, die weten wij te duiden. In die andere twee, hè, ik pak even die teksten erbij. De naam van de eerste rivier is de Pison. Die is er die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. Nou, Havila, dat komen we vaker tegen in de Bijbel. Dat ligt naast de woestijn van Sin, onderin waar ook Sinaï wordt geduid, is eigenlijk het noorden van Saoedi-Arabië. Nou, dan zou je kunnen denken, dat is toch één grote woestijnbak? Hoezo heeft daar een rivier gelopen? Nou, er zit goud in de grond, dat is één. En twee, er zijn wel degelijk wetenschappers die hebben ontdekt dat daar in het verleden allemaal rivieren hebben gestroomd. Omdat er gewoon kiezels liggen en andere glad geslepen zaken. Dat je weet van, hey, hier heeft vroeger water gelopen. En de naam van de tweede rivier is de Gihon. Die is het die rond heel het land Kush stroomt. Kush is Ethiopië. Kush wordt vaak samengenoemd met Egypte. Egypte en daaronder Kush. Dus we hebben een gebied van in het noorden, waar nu Syrië, waar vroeger Assyrië lag met Eufraat en de Tigris. We hebben daar rondom Saoedi-Arabië, hebben we dan de tweede rivier en onderin Kush met de Gihon. En ergens daartussen is de bron van waar het allemaal is ontstaan. En ik geloof dat we die bron nog steeds kunnen vinden. Want de bron heeft een naam. De naam van de rivier, de Gihon. Exact centraal, midden in Jeruzalem, hebben we de Gihonbron. De Gihonbron, de bron die de stad Jeruzalem voedde met water. De Gihonbron waar Joab omhoog is geklommen door de kleine nauwe geulen spleten om binnen de stad te komen, de poorten van binnenuit open te doen, zodat David met zijn leger de stad Jebus toen nog kon veroveren en daar de hoofdstad van Israël kon vestigen. De Gihonbron. De Gihonbron waarin koning Salomo gezalfd is als nieuwe koning over Israël. De Gihonbron waarvan het water buiten de stad een bron heeft en waarvan koning Hiskia een tunnel heeft gemaakt om uit te komen in het Siloam-bad. De Gihonbron die je tot op de dag van vandaag nog steeds kunt bezoeken. En waar je doorheen kunt lopen. En ook de oude geschriften, die gaan daar ook in mee. Als je kijkt naar de Targums, dat is een Aramese vertaling die ergens in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament zijn geschreven. Die vertalen Genesis 2 vers 7 als volgt. En die zeggen, toen vormde de Heere God de mens en nam stof van de plaats van het huis van het heiligdom, de berg Moria. Blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot levend wezen. In het hele Joodse denken zegt men, de schepping heeft plaatsgevonden exact boven op de berg Moria. Eden ligt dus bovenop de berg Moria. Vinden we het dan gek dat we lezen in de profeten dat berg Moria, dat daar de nieuwe tempel zich zal gaan staan. Dat er water vanuit de troon van God uit zal gaan over alle werelddelen. Zal stromen naar de Dode Zee, zal stromen naar de Middellandse Zee. Zal uitkomen in Sittim in Jordanië. Dit is de plek waar de bron is. Vinden we het gek dat we lezen in Openbaring over diezelfde tempel die daar staat met diezelfde bron daaronder. En dat de bomen van het leven langs de rivier zullen gaan staan. Natuurlijk, want daar heeft hij ooit gestaan. De boom van leven komt weer terug op de plek van oorsprong. Vinden we het gek dat Abraham werd geroepen vanuit Ur der Chaldeeën, je moet naar Kanaan. Waarom niet in Ur der Chaldeeën starten met een nieuw volk? Waarom moest dat terug naar een plek? Vinden we het gek dat Jezus gekruisigd moest worden bij Jeruzalem? Jezus die precies daar het herstel moest brengen op de plek waar het ook allemaal is misgegaan. En vinden we het gek dat juist deze plek nu zo'n ongelooflijke geestelijke hoogspanning staat, omdat dit het begin is. We lezen in Job dat de engelen mee zagen en meejuichten bij de schepping. Dus ook de engelen van de duisternis, Satan, weet van het belang van deze plek van Jeruzalem. Waarom is dit zo van belang? Eden is het centrum. Het begin, het startpunt, als we weer denken over die achtvormige bloem. Eden staat centraal. En van daaruit wil God zijn herstel brengen. En God plantte de mens daarin, lezen we Genesis 1. Want hoe verhoudt zich dat nou naar ons toe? En de mens die werd daar in Eden, in het centrum van de toenmalige wereld, van het toenmalige continent, werd de mens geplaatst en die kreeg een opdracht mee. Deze opdracht. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En wat is dat dan, dat onderwerpen? Dat onderwerpen, dat lezen we in Genesis 2. De Heere God nam de mens, zette hem in die hof van Eden om hem te bewerken en te onderhouden. Dat is onze basisopdracht om te doen. En als we daar verder naar zoeken van wat is dat dan, dat bewerken? Het bewerken heeft een hele mooie gelaagdheid in zich. Bewerken, de grondwoord wat daar staat, is avoda. Of avat, gewoon als werkwoord. En daar zit een gelaagdheid in die heel mooi is terug te herleiden en iets roept over wat ons doel is, onze bestemming. Want avoda wordt op meerdere keren in het woord vertaald als werken of bewerken. Exact wat wij doen als we de aarde bewerken, maar ook als je 's ochtends bij wijze van spreken je laptopje opent en aan het werk gaat. Werken, avoda. Maar er zit een tweede, diepere laag in. Want in dat werken, dat is een tweede betekenis van avoda, is ook het dienen. Avoda wordt meerdere keer ook vertaald als dienen. Dus ons werken is dienen. Ons werken van die aarde is dienen van die aarde, zou je kunnen. We halen het niet alleen voor onszelf eruit. Ja, natuurlijk mag dat. We mogen eten en drinken van wat de schepping ons geeft. Maar ten diepste zijn wij dienstbaar ten dienste van de schepping. En de derde diepere laag van het woordje avoda is dat we daarin aanbidden. De priesters en het volk avoda voor de tempel. Waaraan het dienen, waaraan het aanbidden van hun schepper. Dit is de kern van ons zijn. Avoda. En ik wil dat illustreren door wat Joodse wijzen wel eens noemen als een tweede vorm van schepping. Het begin van Exodus. En daar zien we dat Israël in Egypte is. Jozef lezen we dan, die was gestorven en er kwam een nieuwe farao. Die kende heel Jozef en het hele verhaal niet meer. En de hele gedachte over het volk Israël, over die stammen die daar waren, kantelden zich. En in vers 7 lezen we, de Israëlieten werden vruchtbaar en breidden zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Hey, lezen we Genesis 1, hè? Vruchtbaar, talrijk en vervul de aarde. Exact die drie termen die als opdracht meekwamen in Genesis. Nou ja, waar is die vierde? Het bewerken, de avoda, het bedienen. Dat kon daar niet. Maar ze moesten wel wat anders doen. Dan lezen we een paar versen verder. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich, avoda, werken. Ze maakten het leven bitter voor hen. Al hun werk waarmee ze hen moesten dienen, avoda, met harde hand. Dus wie waren ze aan het dienen? Wie waren ze aan het aanbidden? Voor wie moesten ze aan het werk? Voor Egypte. Dus de hele kern van hun wezen, het allerlaatste doel, kon Israël hier niet vervullen. En toen kwamen de 10 plagen. Want God wilde herstel brengen. En ik denk dat we allemaal wel de uitleg kennen dat in die 10 plagen God eigenlijk als het ware opstond tegen alle godheden van Egypte. De Nijl als God, de zonnegod werd afgezameld, de god Ra, en tussen al die plagen door. Maar heb je ooit afgevraagd waarom de 10 plagen zijn? Waarom niet 7, waarom niet 12? Waarom? En er zijn uitleggers die zeggen die 10 heeft te maken met de 10 keren de scheppingswoorden van Genesis. Die opnieuw deze verhalen met elkaar linken. Want dit heeft met schepping te maken. In Genesis 1 lezen we 10 keer dat er staat en God zei. En God sprak. En toen kwam er iets tot aanzijn. Toen kwam er iets wat gemaakt werd. Toen kwam er iets wat een plek kreeg binnen de schepping. En exact in die 10 plagen brengt God in plaats van orde en structuur, wat hij in Genesis doet, de chaos in Egypte. Want, zei hij, ik wil opstaan tegen wat Egypte doet aan mijn volk. En als wij lezen over dat God sprak en het wemelde in de zee van het leven, Genesis, spreekt God in Exodus en hij zei, ik verander het water in bloed. En alle dieren kwamen bovendrijven, omdat ze gewoon dood waren. Als God spreekt in Genesis en zei, er is licht, dan spreekt hij in Exodus en er komt duisternis. Als God spreekt in Genesis en hij schept, creëert daar de mens, dan is het Exodus waar hij zijn woord, zijn plaag, zijn slagen uitdeelt en de eerstgeborenen sterven. Want, zegt hij tegen Mozes, ga heen, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Waar is dat? Dat is de kern. Dat is weer opnieuw naar Canaan. Dat is weer opnieuw naar die kern van de wereld, het centrum van de wereld, waar we moeten zijn, waar we onze bestemming moeten uitleven. En in die volledige avoda, aanbidding, mogen komen. En ik denk dat het goed is om voor jezelf te bedenken, maak aanbidding jouw intentie. In alles wat je doet. Dat aanbidding centraal staat. Denk erover na dat alles wat je doet, dat je dat kunt beschouwen als aanbidding. Dat is wat. Zijn we wel eens bestil. Alles wat je doet, is de kern, is aanbidding. Als ik een stoel oppak en verplaats, als ik koffie zet, als ik 's ochtends mijn laptop overdoe, als ik de schilderkwast aanraak om de kozijnen te gaan schilderen, is het aanbidding. Zijn de dingen die ik doe, zijn de werken die ik doe, zijn het aanbidding? Sta je daarbij stil? En vraag je dan ook af om te toetsen de dingen die je doet, of het echt aanbidding is. In de manier waarop ik spreek. In de manier waarop ik denk. In de manier waarop ik handel. Toets alles wat je doet aan aanbidding van de eeuwige. De schepper van hemel en aarde. Die ontzettend kernachtig de wereld heeft gemaakt met exact centraal Eden. Laat de bedoeling van Eden in jouw hart wortelen. Dat is de kern van ons wezen. Om gecreëerd te zijn, niet voor onszelf, niet om tot zelfvervulling te komen, maar ons doel is ons schepper, onze Heer, onze Koning, de Almachtige, de Eeuwige, dat wij hier geplant zijn in zijn schepping, ten dienste van Hem, in volledige aanbidding van Hem. Zullen we daar een kort gebed voor uitspreken? Liefdevolle Vader, Heer, als we zo samen zijn, dan wil ik u bidden dat de kern van ons wezen, de kern van ons zijn, die aanbidding mag gaan worden. Wilt u ons sturen? Wilt u ons leiden? Wilt u ons bewegen door uw Heilige Geest, Heer, dat die aanbidding, dat Eden in ons hart gaat wortelen? Dat aanbidding onze intentie is, of gaat worden, of nog meer gaat worden. Wilt u ons vullen? En Heer, ik wil u zo danken dat u door Yeshua heen die weg terug naar Eden aan het uitrollen bent. Dat we weer terug mogen komen in relatie met u. Want ten diepste is aanbidding ook het daadwerkelijk leren kennen van u. En dan is het zo nodig dat we mogen naderen tot u. Heere, dank u wel dat die weg naar de troon van de genade weer open is, dankzij Yeshua. We kijken er naar uit dat op die plek van Eden, in het herstel, als straks als we lezen in Openbaringen dat er geen eiland niets meer zal zijn, misschien, Heere, misschien is het wel zo dat alles weer terug wordt gevormd naar het begin zoals het was. Die prachtige kern met exact centraal Eden. Heren, we kijken er zo naar uit. Wilt u ons helpen? Vervullen met verwondering. Elke dag weer opnieuw. En brengen in aanbidding. In de naam van Jezus. Amen.